turn your magic on.
Beste luisteraars, mijn naam is Arno Timmerman van Stichting Samen Tegen Eenzaamheid. In deze podcast spreken we met Anita Pidou. Zij is projectleider Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam Rijnmond. En dat doet zij naast haar werk als adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven, waar zij zich inzet voor het thema laaggeletterdheid. En dat wel in de arbeidsmarktregio's, hele mond vol, Midden-Holland en Rotterdam Rijnmond. Anita, welkom.
Dankjewel.
Wat kun je vertellen over jezelf en je dagelijks werk?
Eerst over mezelf en dan mijn dagelijks werk. Ik werk dus inderdaad voor Stichting Lezen en Schrijven. En daar ben ik in juni 2023 begonnen. Daarvoor heb ik allerlei andere dingen gedaan die er wel toe hebben geleid dat ik hier ben gaan werken. En ik ben denk ik een halfjaartje later of zo gestart als projectleider voor Team Ervaringsdeskundigen. En dat is een project wat vanuit de gemeente in zowel Midden-Holland, die vergat je net te vertellen, maar Midden-Holland en regio Rijnmond wordt vanuit de gemeente het zijn twee projecten, worden gefinancierd. En daar ben ik vanuit de Stichting Lezen en Schrijven als projectleider voor aangesteld.
Oké.
En dat is heel leuk.
We hebben het vandaag over ervaringsdeskundigheid.
Ja.
Een heel erg breed begrip. Daar ga ik je straks van alles over vragen. Eerst even een stukje over jouw persoonlijke motivatie. Wat heeft jou eigenlijk gebracht om met ervaringsdeskundigen te gaan werken?
Nou, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat in eerste instantie de vraag van mijn leidinggevende me daartoe gebracht heeft. Want zij vroeg dat aan mij. Maar ik denk dat zij dat wel ook goed heeft gezien. Ik heb voordat ik bij Lezen en Schrijven ging werken, heb ik heel lang in leidinggevende functies gewerkt. Veelal met mensen die ook praktisch geschoold zijn. Op de werkvloer staan. En binnen onze organisatie, binnen Lezen en Schrijven, zijn er veel wetenschappelijk opgeleide collega's die toch wat moeite hebben misschien soms met werkelijk omgaan met de doelgroep. Of,
en de doelgroep zijn dan praktisch ingesteld, zoals je dat zo mooi noemt?
Nou ja, en mensen die niet wetenschappelijk opgeleid zijn. Mm-hmm. Die misschien jong zijn gaan werken. Of vanuit een mbo-opleiding zijn gaan werken.
Ja.
En veel van de collega's staan daar eerlijk gezegd toch wat verder vanaf. Omdat zij veelal de trajecten HAVO, VWO, universiteit hebben gevolgd. En daarna zijn gaan werken. Allemaal uitstekende inborst en weet je, het hart zit op de goede plek. Maar de afstand in communicatie van de ene groep naar de andere groep is gewoon heel groot. En dat is dus binnen onze organisatie soms ook aan de hand. En ik ben zelf ook praktisch geschoold, praktisch opgeleid. Ik ben een stapelaar, zoals we dat tegenwoordig noemen.
Dus MAVO, MBO, HBO?
Nee. LBO, MBO, HBO. En ik heb altijd mezelf ook onderdeel gevoeld van mensen die praktisch opgeleid zijn. Ik zie daar de meerwaarde absoluut van in. En ik vind het gewoon hele leuke mensen. Ik heb zelfs soms ook een beetje moeite met die wetenschappelijke bubbel. Dus ja.
En je stipt eigenlijk al aan, hè, dat het om een zekere praktische instelling gaat.
Ja.
Daar gaan we ongetwijfeld nog veel over horen als het gaat om voorbeelden die je hebt meegenomen.
Ja.
Kun je om bij het thema te beginnen of te blijven eigenlijk, kun je wat vertellen over wat ervaringsdeskundigheid nou eigenlijk inhoudt?
Ja, nou ja, ik kan iets vertellen over wat ervaringsdeskundigheid in relatie tot laaggeletterdheid inhoudt. Want dat is waar ik natuurlijk veel mee te maken heb, maar we zien het veel meer. En ik gebruik de termen ervaringsdeskundigheid en taalambassadeur voor ons werk door elkaar heen. Juist omdat ervaringsdeskundigheid steeds meer een containerbegrip begint te worden. En dan weet je niet meer precies wat wordt er nu bedoeld met een ervaringsdeskundige. Want vanuit welke ervaring komt die dan deskundig zijn, zeg maar. Dus als ik het heb over taalambassadeurs, heb ik het ook over dezelfde ervaringsdeskundigheid, maar dan in relatie tot laaggeletterdheid. Wat kan je daarover zeggen? Het zijn mensen die iets hebben doorleefd, hebben meegemaakt, daar stappen in hebben gezet En vervolgens, vanuit wat voorheen gezien werd als een zwakte, daar een kracht van gemaakt. Ze zetten het nu in om anderen te helpen, om zichzelf verder te ontwikkelen. En die ervaringsdeskundigheid die wordt alsmaar belangrijker. En dus eigenlijk is dat een heel schrijnend gegeven. Want het zegt iets over de afstand die steeds groter wordt tussen de overheid en de burger. Het feit dat we ervaringsdeskundigen nodig hebben om bijvoorbeeld beleidsambtenaren of organisaties uit te leggen wat de burger nodig heeft. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon om te huilen. Ik bedoel, dat is niet wat je wil als maatschappij, maar dat is wel waar we staan.
Kun je dat ook eventueel omdraaien als je kijkt van, nou, hè, beleid werd wellicht in het verleden gemaakt zonder betrekken van mensen. Hadden mensen in het verleden dan, bijvoorbeeld beleidsambtenaren of andere werkers, hadden die dan een beter idee van wat er nodig was? Met andere woorden, kan ervaringsdeskundigheid juist nu niet ook helpen
Zeker. Om
beter beleid te maken, ongeacht hoe je er dan komt?
Nee, absoluut. Maar er is ook een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer terug te draaien is. En dat is de digitalisering van de maatschappij. Vroeger ging je naar het postkantoor. Zo simpel, om iets te doen. En nu moet het online. Vroeger ging je naar de bank om je zaken te regelen. En nu moet het online. En die, zeg maar, die ontwikkeling, die is niet terug te draaien. Wat nee. we nu dus bijvoorbeeld zien, als we gevraagd worden door veel al ziekenhuizen, als goed voorbeeld, die willen dan weten, hoe kunnen wij nou onze toegankelijkheid voor alle patiënten beter maken? Nou, dan komen we bij de ingang en dan staat daar een aanmeldzuil. Bij veel van de ziekenhuizen zijn ze er al achter gekomen dat dat niet goed werkt. Dus dan staat er iemand naast de aanmeldzuil die je vertelt dat je de aanmeldzuil moet gebruiken om je aan te melden. Ja, dat soort krankzinnige voorbeelden, die komen wij tegen. En het systeemdenken waar we allemaal in vastzitten, dat kan ik als adviseur niet doorbreken. Of het besef dat er is. Hè, dus de bewustwording creëren. Maar de taalambassadeur die ik dan meeneem naar zo'n ziekenhuis. Ja, die staat daar met een appelig gezicht naar te kijken. En alleen al de blik van die taalambassadeur of die ervaringsdeskundige naar die persoon, meestal communicatieafdeling, die daar dan bij zijn. Ja, dat zegt meer dan 1000 woorden.
Ja. Ja, heel interessant. En mensen die dan, je zegt dat je dan met een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld naar een ziekenhuis toe gaat. Ja. Ik neem aan dat je dan niet op zo'n moment de persoonlijke begeleider bent tijdens een bezoek in het ziekenhuis voor de ervaringsdeskundige zelf. Dat is dan geen patiënt.
Nee.
Dus je gaat daar om een andere reden naartoe. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, we worden dan veelal uitgenodigd door de communicatieafdeling. Vaak is het de communicatieafdeling van een ziekenhuis, maar kan ook iemand anders zijn. Die zegt, joh, we zijn bezig met de bewegwijzering. Of we willen een exclusieve dienstverleningscertificaat. Halen. Dat zijn meestal de aanleidingen waarom we worden gevraagd. Die nemen dan contact op met mij. Ik ben de projectleider, dus ze nemen contact op met mij, maken een afspraak en dan neem ik op wat ze willen. En dan zoek ik daar taalambassadeurs bij waarvan ik denk, nou, dit is een goede vertegenwoordiging van jullie doelgroep, van jullie patiëntengroep. En dan gaan we daar naartoe en dan gaan we bijvoorbeeld een route lopen. En dan zeg ik eigenlijk van tevoren altijd van, joh, geef me een casus. Stuur me een fictief patiëntendossier met waarom ik kom, wat heb ik dan, hoe vaak ben ik al geweest, welke brief heb ik gekregen ter uitnodiging. En dan gaan we gewoon dat een soort mystery guest-achtig rondje gaan we lopen. En dan, over het algemeen, als we klaar zijn, laten we een heel verhitte communicatiemedewerker achter die denkt, oh, waar ga ik beginnen? Want ja, wij vertellen wel wat we zien, maar niet hoe je het moet oplossen. Dat is niet aan ons. Dat is aan de professional zelf.
Maar heel waardevol als je dus eigenlijk in je communicatietraject dus de blik van een ervaringsdeskundige op deze manier kan meenemen.
Absoluut.
Ik ga daar straks nog even wat meer op vragen. En even nog terug naar de ervaringsdeskundigheid zelf.
Ja.
Want je bent verbonden aan Stichting Lezen en Schrijven.
Ja.
Lage lettertijd is, of basisvaardigheden moet ik zeggen.
Ja, is tegenwoordig hebben we het over basisvaardigheden. Ja.
Is een heel belangrijke uitdaging. Er zijn miljoenen Nederlanders die daar die problemen hebben met die basisvaardigheden. Dus in de basis moeilijk mee kunnen komen.
Ja.
Er zijn andere doelgroepen voor wie dit eigenlijk ook heel interessant zou kunnen zijn. Ik denk even aan mensen die in een armoede- of schuldensituatie zitten. Ja. Of mensen die problemen hebben met gezondheid. Maar wij zijn Stichting Samen Tegen Eenzaamheid. Ons belangrijkste doel is om mensen met gevoelens van eenzaamheid er meer bij te laten horen.
Ja.
Zou je een dergelijk thema, dus zoals jij dat nu doet met ervaringsdeskundigheid op het gebied van basisvaardigheden, zou je dat één op één, denk jij, ook kunnen kopiëren naar andere gebieden? Ik kan me zelfs voorstellen dat er heel veel mensen zijn die moeite hebben met basisvaardigheden, dat die ook op andere vlakken uitdagingen hebben. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Veel van de de problemen waar mensen tegenaan lopen in hun dagelijks leven staan niet op zichzelf. Je hebt, als je moeite hebt met lezen en schrijven, is de kans dat je in schuldenproblematiek zit groter, omdat je allerlei dingen moeilijk kan duiden. De kans op een ongezonde leven is groter, omdat je andere keuzes maakt. Dat is ook onderzocht. En ook zeker de kans op eenzaamheid is groter, want er is heel veel schaamte. En ik denk dat je bij eenzaamheid ook nog wel een ander element hebt, dat mensen die aan de buitenkant eigenlijk heel succesvol zijn, zich wellicht ook heel eenzaam en geïsoleerd voelen. Dat hebben we natuurlijk ook vanuit de onderzoeken in die coronaperiode gezien. Hè? Met name studenten die begonnen aan hun studie net in die lockdownperiode, dat die compleet vervreemd zijn geraakt van alle sociale interactie. Je ziet het nu sowieso. Die groep bijvoorbeeld, die aan de buitenkant alles mee heeft en zich misschien toch wel eenzaam voelt, daar zit denk ik heel veel verborgen leed. Want ook die social media die maar van je verwacht dat je de buitenkant zo mooi presenteert, geeft heel veel druk. Er is nu ook een campagne, hè? Social Minder. Ik denk dat dat ook wel echt een relatie heeft met zorg om jongeren die bijvoorbeeld heel eenzaam zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor oudere mensen, hè? Die angstig zijn geworden misschien om naar buiten te gaan. Een hele lange periode wellicht ook weinig mensen hebben gezien. Veel mensen zijn ontvallen in die periode, waar ze geen afscheid van hebben kunnen nemen. Dus geen fatsoenlijk rouwproces hebben kunnen doormaken. Hoe fijn is het als je het daar met mensen over kan hebben die begrijpen wat je bedoelt, in plaats van die goed bedoelde vrijwilliger of hulpverlener die dat toch vanuit een bepaalde professionele insteek doet. Je wil dat gewoon bespreken met mensen die het ook zo voelen. En ja, dat geldt voor eenzaamheid dus hetzelfde als voor laaggeletterdheid. En als je daar mensen voor kunt vinden die ook dat zich daarvoor durven in te zetten, dat durven uit te spreken. En ik kies bewust het woord durven, want het is nogal wat. Hè. Je stelt je elke keer heel kwetsbaar op door jouw verhaal te vertellen aan andere mensen.
Het is zelfs ook al een deel van je verleden.
Het is in veel gevallen al een deel van je verleden, want je bent er al voorbij. Hè. Mm-hmm. Je hebt al stappen gezet. Maar je voelt wel elke keer weer die pijn waar je naartoe terug moet om je verhaal over te brengen. Als je die kunt vinden, dan ben ik ervan overtuigd dat het op dezelfde manier kan werken als hoe wij het hebben ingezet.
Ja. Even naar jouw project.
Ja.
Het team ervaringsdeskundigen Rotterdam-Rijnmond. Hele mond vol. Afgekort TER. Begreep ik.
Ja. Ja.
Kun je wat vertellen over wat dat project nou precies inhoudt? Ik denk dat de luisteraar al een aardig idee heeft van waar die het zoeken moet.
Ja.
Maar als je het even kernachtig pakt, wat is TER?
Nou, TER is een project dat is gebouwd rondom een groep taalambassadeurs. Dus die ervaringsdeskundigen op laaggeletterdheid. Dat zijn mensen die op een moment in hun leven of misschien nog steeds moeite hebben gehad met de basisvaardigheden. Dus met het lezen, het schrijven, gecijferdheid, rekenen.
Gecijferdheid
ook,
is rekenen.
Ja, is meer dan alleen maar rekenen. Het is ook klokkijken.
Okay.
Het is ook kunnen bedenken als ik om 10 uur de trein moet hebben op rond 13. Hoe laat moet ik dan weg en waar moet ik dan naartoe? Dat is het ook. Die digitale vaardigheden, hè, waar we het net al over hadden. We kunnen dat niet meer loszien van het dagelijkse leven. Die mensen die hebben daar moeite mee of moeite mee gehad. hebben dat zich gerealiseerd, zijn door iets of door iemand getriggerd om daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld naar een taalschool gegaan of naar de bibliotheek om daar les te volgen of misschien in een buurthuis.
En toen heb jij ze gestrikt?
Nou, nee. wat we zien is dat vooral ook taalambassadeurs werven. We zijn begonnen met drie heel gepassioneerde mensen uit Schiedam. Dus, de taalambassadeurs van het eerste uur. Die ooit volgens mij bij ABC gestart zijn. Maar voor dit project zijn er vanaf het begin.
ABC is een landelijke?
Stichting ABC is de belangenvereniging voor taalambassadeurs. Met taalambassadeurs. Dus die zetten zich in. Werken we veel mee samen, of althans veel. Daar werken we graag mee samen, maar we hebben wel allebei onze eigen opdracht. Mm-hmm. Maar goed, die drie taalambassadeurs, dat zijn Hans Espach, Koos Vervoort en Ria. Ik ben even haar achternaam kwijt, maakt het verhaal niet uit.
Sorry Ria.
Zij zijn gestart met de toenmalige projectleider en hebben het gebouwd, steeds verder ontwikkeld naar een groep van nu ongeveer 20 taalambassadeurs. Die heel vaak gevraagd worden door gemeenten, maar ook steeds vaker door inderdaad gezondheidszorg, onderwijs. Steeds meer opleidingen weten ons te vinden.
Bedrijven?
Bedrijven ook, ja. En vertellen daar hun verhaal.
En dat kan dus, zoals het voorbeeld dat je eerder gaf, over bijvoorbeeld een ziekenhuis en een soort van aanmeldzuil.
Ja.
Dat kan dus dat soort vragen betreffen. Maar ook bijvoorbeeld, kun je wat vertellen over hoe onze website eruit ziet. Dus onze digitale dienstverlening.
Zeker.
Of, we sturen brieven. Kunt u met ons meekijken wat u van de brieven vindt?
Ja.
Maar ook heel praktisch bijvoorbeeld van hoe is de bewegwijzering aangegeven in bedrijf X of ziekenhuis Y.
Ja.
Okay.
Nou, en dat doen we al een aantal jaar. En dit noemen wij dan testpanels. De activiteiten die je net noemde. En waar we nu eigenlijk vooral op inzetten is dat we van de testpanels langzaam verschuiven naar de denktank activiteiten. En het verschil daartussen is dat een testpanel ga je iets testen wat al af is. Dus dat is achteraf repareren. En ik probeer de organisatie waar ik mee in contact ben vooral te motiveren om ons aan het begin te betrekken bij het ontwikkelen. Want als iets aan de voorkant al goed is, hoef je het aan de achterkant niet te repareren.
Is het, dat zal uiteraard een vooroordeel van mijn kant zijn, dat hoor ik dan graag van je. Mm-hmm. Is het niet ongelooflijk lastig om in concepten te denken voor mensen die ook uitdagingen hebben op het gebied van basisvaardigheden en dergelijke. Je noemde het al praktisch ingesteld.
Ja.
Ik denk, conceptdenken vind ik niet echt heel praktisch.
Nee, dat
wat is jouw ervaring?
Niet. Nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Dus als de vragen te abstract en te hoog over zijn, ja, dan krijg je geen antwoord waar je iets mee kan. En dus daar zit dan ook onze rol, van mij en mijn collega's, Geralde Otte en Van der Vlis, om daarin die brug te slaan naar maak het wat concreter. Wat wil je nu echt? Dus in plaats van een ziekenhuis wat vraagt, kun je ons helpen de bewegwijzering te verbeteren, toegankelijker te maken, zeggen wij, geef ons een casus waarin we laten zien waar we tegenaan lopen als gemiddelde patiënt. En die kan je dan zelf vertalen naar. Nou ja. En als je dus aan beleidsontwikkeling denkt, wat we nu bijvoorbeeld doen voor gemeente Schiedam, die hebben een taalambitieplan geschreven. En die zijn daarin ver uit het verste hoor, ook omdat ze er al heel lang mee samenwerken. Maar wat zij hebben gedaan is de taalambassadeur uitgenodigd om in bijvoorbeeld een raadsvergadering mee te vergaderen over dit onderwerp. Hè. Dit is het voorstel. Deze 10 onderdelen willen we jullie voorleggen om te prioriteren. Nou, er is een van de taalambassadeurs is daarbij geweest. Die heeft daar actief over mee vergaderd. De raadsleden zien dat dan dus ook. En die gaan ook inmiddels, ondertussen dan naar hun eigen antwoorden anders kijken. Door de feedback die ze horen van de taalambassadeur in die vergadering.
En is één zo'n, want ik kan me dan voorstellen dat je niet de hele tijd met een heel bataljon aan mensen overal komt. Hoe zorg je er dan voor dat de visie van één ervaringsdeskundige dan ook de mening of het woord van anderen vertegenwoordigen? Want het is maar één mening.
Ja, het is maar één mening, dat klopt. wat we doen is dat we, als wij erbij zijn als adviseurs, dat wij proberen ook de gedachten van andere taalambassadeurs daarin mee te nemen. Want ik ben bij heel veel testpanels, dus ik weet ook van de andere taalambassadeurs wat ze zouden zeggen op een bepaalde zin of een bepaalde indeling. Maar we zeggen dat er wel ook altijd bij. Dit is de mening van deze taalambassadeur. Voor dat taalambitieplan vinden we het bijvoorbeeld wel heel belangrijk dat we een ambassadeur hebben die ook in Schiedam woont. Want het gaat over zijn gemeente. Als je een taalambassadeur hebt die bijvoorbeeld in Schiedam woont, maar mee gaat denken over het ambitieplan van Hoekse Waard, dan zeggen we dat er wel bij. We kunnen nu vooral op textuele zaken kunnen we feedback geven. Maar hoe het ook echt ervaren wordt, dat is voor hem net zo ingewikkeld om te duiden als voor mij. Want wij wonen hier niet. Dus als je dat wil meenemen, dan moet je op zoek naar een taalambassadeur uit je eigen gemeente.
Dus dat betekent dat gemeenten en wellicht hele lokale bedrijven dus veel baat hebben bij gebruik van een lokale taalambassadeur.
Zeker.
Of een ervaringsdeskundige.
Ja.
Maar dat mensen uit allerlei gemeentes bijvoorbeeld over wat grotere bedrijven wat kunnen zeggen.
Absoluut. Absoluut. Wij nemen dus eigenlijk altijd van tevoren met zo'n opdrachtgever de wensen en de verwachtingen door. Dat vinden we heel belangrijk, dat ze dat gewoon goed uitvragen van wat wil je nu precies met dit testpanel of met deze denktank? Waarom vraag je ons hierbij? Wat heb je nodig om te horen? En dan gaan wij kijken van naast bijvoorbeeld de Schiedamse taalambassadeur, zou het ook goed zijn om iemand erbij te hebben die bijvoorbeeld een groep vertegenwoordigt met een niet-Nederlandse achtergrond, hè, voor wie Nederlands de tweede taal is. Die woont misschien niet in Schiedam, maar dan halen we die er toch bij en dan geven we dat ook gewoon aan. Deze taalambassadeur is niet bekend met de couleur lokaal, maar kan wel iets zeggen over hoe het is voor iemand die Nederlands later is gaan leren, om naar jullie stukken te kijken.
Ja, want hoe ziet jouw team er dan bijvoorbeeld uit? Je stipt al aan dat je de beschikking hebt over meerdere mensen. Kun je wat vertellen over de diversiteit van deze groep?
Ja, zeker. Het team is samengesteld uit 20 mensen, waarvan er, moet ik even tellen hoor, Adrie, Hans, Ria, Hilly, Dick en Martine. 5 mensen die in Rotterdam-Rijnmond, die ook echt in Nederland geboren en getogen zijn. We hebben dan iemand die bijvoorbeeld van de Antillen komt, taalambassadeur. En ik zeg altijd, het is onze NT anderhalver, maar mijn collega zegt dat bestaat niet, mag je niet
NT,
zeggen.
Wat is dat?
Ja, Nederlandse taal staat als voor die afkorting. De mensen die ik net benoemde, die 5, die vertegenwoordigen de groep met een NT1 profiel. Dat is Nederlands taal als eerste taal.
Van NT2 is dan tweede of meerdere of later?
Derde, vierde, vijfde, ja, maar in ieder geval niet als eerste taal. Nou ja. En,
wanneer heb je een eerste taal? Als je daarmee geboren bent? Of
de taal
basisschool,
waarin je opgroeit.
Of waarin je opgroeit?
Ja,
okay. Dus dan kan je wel geboren zijn bijvoorbeeld in Somalië, maar op je derde hier naartoe gekomen zijn en je groeit op in het Nederlands, dan ben je NT1.
Lastig. Dat is een lastige. Officieel is de lezing, als je in Nederland naar school bent geweest, de basisschool hebt gevolgd, dan behoor je tot de groep NT1. Maar stel nou dat kindje uit Somalië naar Nederland komt en zijn ouders spreken geen Nederlands, spreekt thuis dus alleen maar Somalisch, groeit op in een redelijk gesloten gemeenschap, want Somalische mensen zijn best wel op zichzelf. Zoeken ook andere Somalische mensen op. Dus dat kind zit in de privé-tijd alleen maar tussen mensen die Somalisch spreken. En op school leert hij Nederlands. Ja, vind je dan dat het een NT1 of een NT2 profiel zou zijn?
Het resultaat is in elk geval dat waarschijnlijk deze kinderen een kleinere woordenschat hebben of minder goed kunnen oefenen met wat ze op school leren. Ik kan me voorstellen dat je daarmee wel een achterstand oploopt in je ontwikkeling in Nederland.
Nou, als je terugkijkt zeg maar naar de generaties die hier al langer zijn, hè, dus mensen die in de jaren 70, 80 hier naartoe zijn gekomen en hun kinderen die dus hier allemaal zijn opgegroeid en kinderen hebben gekregen, et cetera. Van lieverlee zullen zij steeds meer vergelijkbaar met een NT1 profiel worden. Maar uiteindelijk, als je thuis de taal van je hart, de taal van je moederland spreekt, hè, dus bijvoorbeeld in dit voorbeeld Somalisch, dan zal Nederlands altijd wel een taal zijn waarbij je moet blijven schakelen. Ja. Als je dat vanaf jonge leeftijd doet, vind je dat veel makkelijker dan wanneer je dat op latere leeftijd moet gaan doen. We denken vanuit de professionals vaak dat kinderen op school het wel leren. Maar de tijd dat ze op school zijn is veel korter dan de tijd dat ze thuis zijn. Gelukkig leren kinderen makkelijker dan oudere mensen, volwassenen. En dus lukt het wel. Maar taal is een spier. En op het moment dat dat Somalische kindje opgroeit en bijvoorbeeld uitstroom zo rond zijn 16e, 17e het gehad heeft met school en denkt, ik ga gewoon lekker werken, want er is werk zat. En ik heb verder leren niet nodig. En die gaat bijvoorbeeld met zijn handen werken en oefent die Nederlandse taal verder niet meer door, dan is de kans dat het wegzakt wel groter dan bij een kind wat in een Nederlands gezin is opgegroeid, wat alleen maar Nederlands spreekt met Nederlandse vrienden. Daar zitten wel verschillen in.
Daar zit natuurlijk ook een hele interessante podcast in, als ik dit zo hoor. Want ik denk, nou, dan heb je ook te maken met mensen die wellicht zich tussen twee culturen voelen, bevinden.
Ja, zeker.
En dat kan op een bepaalde manier ook weer het gevoel van eenzaamheid in de hand werken. Of van het idee sociaal, zeg maar, niet goed mee te kunnen komen. Even over de resultaten van jouw project, van Team Ervaringsdeskundige Rotterdam-Rijnmond. Je stipte al wat voorbeelden aan waar jouw ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen.
Ja.
Wat kun je vertellen over de resultaten van de opdrachten die je al hebt gehad in de afgelopen periode?
Ja, nou, wat ik al zei, we doen dit al een aantal jaren. En wat we zien is dat we door de organisatie waar we komen steeds vaker teruggevraagd worden. En ook steeds vaker worden gevraagd om aan de voorkant mee te denken. Dat is voor mij is dat een bevestiging van de positieve effecten van wat we doen. Ja, mensen hebben er iets aan, ze leren er iets van en zien ook dat het anders moet. Ze gaan steeds meer mee in die visie die wij hebben. Maar zoals laaggeletterdheid zich moeilijk laat vangen qua effect op het beleidsterrein waar het is ondergebracht bij de gemeente. Hè, want er is een webambtenaar die zich daarmee bezighoudt. Ja, er is een ambtenaar die zich bezighoudt met wet educatie beroepsonderwijs. En die is dan binnen de gemeente verantwoordelijk
voor... Die heeft
voor
dat dossier taal.
Dat dossier taal en basisvaardigheden. Ja. Nou, daar waar iemand laaggeletterd is, zie je dat niet per se in zijn stukje werk terug. Maar dat zie je terug bij bijvoorbeeld de collega's van armoede. Want komen eerder in schulden, zie je terug bij de collega's van gezondheid, want hebben eerder kans op een slechte gezondheid, et cetera, et cetera. Nou, zo is dat dus bij de resultaten ook. Dus dat wat wij bereiken, bijvoorbeeld met een stukje bewustwording, doordat de taalambassadeur een presentatie heeft gegeven waar de beleidsambtenaar van armoede bij heeft gezeten, die zal daar misschien iets mee gaan doen binnen zijn eigen domein. Ja, de resultaten die daaruit voortvloeien, die kun je onmogelijk weer terughalen naar dat project ervaringsdeskundigen met harde feiten en cijfers. Dus het is vooral, denk ik, de mindset die je ziet veranderen binnen een gemeente. Dus dat we steeds vaker betrokken worden. Dat we gebeld worden door bijvoorbeeld een communicatiemedewerker van een gemeente. Die zegt, joh, mijn collega heeft een presentatie gezien, was er erg van onder de indruk. En heeft gezegd, neem eens contact op, want ik denk dat we er iets mee moeten. Ja, dat zijn, denk ik, de impacten die wij aan onszelf kunnen plakken.
Ja. Ik denk dat het inderdaad een mooie manier is om je eigen effect te meten.
Wat ik een veel mooier voorbeeld vind, als ik nog even mag.
Zeker.
Is, ik werd vorige week gebeld door een meneer die zei, ik heb je telefoonnummer gekregen, want ik wil naar les. En ik verzorg zelf geen les, maar ik kan wel een beetje...
Les? Taalles?
Taalles, okay, ja. Ik wil naar taalles. Hij zei letterlijk, ik heb moeite met lezen en ik wil naar les. Dus dan weet ik al een beetje waar dit vandaan gaat komen. Dus ik vroeg aan hem, hoe heeft u mijn nummer gekregen? Ja, zegt hij, ik heb het kaartje gekregen van Emma. En zij zei, je moet bellen met Anita, want Anita gaat je helpen. nou weet ik, Emma is taalambassadeur. Niet in Rotterdam-Rijnmond, maar in Midden-Holland. En wij hebben voor al onze taalambassadeurs visitekaartjes laten maken met hun foto, hun naam, maar met mijn telefoonnummer en e-mailadres aan de achterkant. En zeggen ook tegen hun, als je iemand ziet waarvan je denkt, die zou eigenlijk naar les moeten. En je kunt diegene ook vertellen waarom dat belangrijk is. Geef je kaartje. En dan ga ik zorgen dat hij wordt doorverwezen. En dat is dus ook gebeurd. Hè? Dus ik heb zijn gegevens opgeschreven. Ik heb contact gezocht met de taalhuiscoördinator die bij hem in de buurt zit. Want ik vraag dan aan hem, naar welke bibliotheek zou je gaan als je naar een bibliotheek gaat. Dus dan weet ik al waar hij moet wezen. En dan doe ik een warme doorverwijzing, zodat die man door de taalhuiscoördinator gebeld wordt. En die gaat hem dan verder helpen. Deze man was nooit naar les gegaan als er een professional tegen hem had gezegd, weet je wat jij moet doen? Je moet naar taalles. Dat is een goed idee. Dat gaat hij niet doen. Maar omdat hij in gesprek was met een gelijkgestemde.
Iemand in wie hij zich herkent.
En die hem in het vertrouwen geeft van je kan er iets aan doen. En ik ken mensen die jou kunnen helpen. Dat helpt. Hoeveel impact wil je hebben?
Ja, fantastisch.
Ja? Ja.
Heb je ook voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld, of gemeenten die een brief hebben aangepast naar aanleiding van...
Voortdurend.
Ja, voortdurend.
Ja, gelukkig ja. Wel.
Zie je ze ook? Komen ze ook terug bij je van, nou, dit
soms,
hebben we ervan gemaakt?
Soms. Ja. En we vragen daar niet per se om, omdat we ook altijd zeggen, het zijn onze adviezen waar jij iets mee moet doen. Wij vertegenwoordigen een smalle groep. En jij hebt te maken met een heel brede groep. Dus we realiseren ons ook heel goed dat je niet alle adviezen over kan nemen. Een van onze taalambassadeurs bijvoorbeeld zegt altijd, houd rekening met de kleur die je gebruikt in je brief. Groen is het beste. Hij weet dat. De man heeft in de fruitteelt gezeten. Weet dat er heel veel mensen ook last hebben met kleurenblindheid. En groen zie je beter dan rood. Dat is wat hij altijd zegt. Maar we komen ook bij bedrijven waarvan de huisstijl rood is. Ja, dat kan je niet aanpassen. Maar hij zal het iedere keer weer benoemen. Omdat hij weet, het is belangrijk. En als je het nooit zegt, dan weten ze het ook niet. Dus ja.
Je kunt je ook afvragen bij de ontwikkeling van de huisstijl of mensen geweten hebben dat inderdaad rood en groen verschillend gezien worden.
Waarschijnlijk niet. Nee, nee ja.
Kun je ook wat, want je vertelt heel veel mooie voorbeelden. Als ik dit zo hoor, denk ik, nou jongens, iedereen aan de ervaringsdeskundigheid.
Ja.
Maar dan loop je ook wel tegen een paar uitdagingen aan.
Zeker.
Natuurlijk. Waar vind je ervaringsdeskundigen? Hoe stel je hen op hun gemak? Maar ook, en daar wil ik dan even mee beginnen, het is niet gratis. Deze mensen moeten ook voor hun diensten betaald worden.
Ja.
Dus hoe wordt dat georganiseerd?
Ja. Nou, daar zitten veel verschillen in. En,
kun je wat voorbeelden geven?
Ja, zeker. Ja. Ook bijvoorbeeld naar andere onderdelen. Ik heb een keer bij een webles gezeten. Daar was een ervaringsdeskundige op...
Een webles?
Webinar, sorry.
Oh, webinar. Okay, ja.
En dat ging over armoede. En die gemeente die daar de presentatie verzorgde, die heeft iemand in dienst genomen die in de schulden gezeten heeft. Maar dat is niet iemand die laaggeletterd is. Dat is iemand die wel gewoon hoog opgeleid is. En vanuit een andere ervaring een gemeente kan ondersteunen. Bij laaggeletterdheid is dat natuurlijk ingewikkelder. Want het zijn allemaal lijvige beleidsstukken waar je veel al mee te maken hebt. Dat is niet hetgeen waar je taalambassadeurs enthousiast over gaat krijgen. Die willen daar helemaal niet in meehelpen. Dus er zijn ervaringsdeskundigen die worden in dienst genomen. Er zijn ook ervaringsdeskundigen die worden gevraagd en krijgen dan een HEMA-bon. Ja, daar vind ik iets van.
Ja.
Want die ervaringsdeskundige die brengt iets wat wij als professionals allemaal niet kunnen. En dan moet je dat ook fatsoenlijk belonen. Dus daar maken wij ons binnen de projecten in Rotterdam, Rijnmond en in Midden-Holland heel erg hard voor. Mensen krijgen een redelijke vergoeding. Sommige mensen vinden het een hele riante vergoeding. Ik vind het een billijke vergoeding van 35 euro per uur. Maar zij, moet je voorstellen, zij komen ook op congressen waar sprekers worden uitgenodigd die voor 1500 euro een half uurtje iets komen doen. En zij komen dan voor die €35 per uur. En maken misschien wel veel meer indruk tijdens dat congres. Als degene die voor die €1500 komt. Dus jij.
Nou ja, je noemde net eerder al dat niet elke ervaringsdeskundige het heel leuk vindt om lijvige beleidsstukken door te ploegen. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat een beleidsmaker zegt van nou, we doen dit als onderdeel van het beleidsproces. Dus in de voorbereiding van. Nu weet ik ook dat beleidsmakers worden uitgedaagd om korte stukken te schrijven. Ja. En dat is dan op zich weer een ander traject. Maar het woord van een ervaringsdeskundige kan dus wel degelijk meegenomen worden in zo'n beleidsontwikkelingstraject.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
En hoe stel je voor, een beleidsmedewerker luistert en die denkt, oh, dit is interessant voor mij. Ik ben nu bezig met beleid op het gebied van positief gezond of op het gebied van eenzaamheid. Hoe kan ik voor een team ervaringsdeskundigen vinden die op mijn terrein iets kunnen vertellen? Kunnen ze dan jou ook bellen? Of zijn er dan andere organisaties?
Als zij dan zoeken naar een ervaringsdeskundige die bijvoorbeeld vanuit ervaring rondom jeugdzorg of zo iets kan vertellen. Ja, die mensen heb ik niet in mijn team. Mijn ervaringsdeskundigen zijn deskundigen op het gebied van laaggeletterdheid.
Ja.
Als die beleidsmedewerker daar iets over wil weten en werkt in een gemeente buiten Rotterdam-Rijnmond of arbeidsmarktregio Midden-Holland, dan zou ik zeggen, ga naar de website van Stichting ABC. Ja. Zij hebben een overzicht met waar taalambassadeurs allemaal actief zijn. En wie je daarvoor kunt benaderen. Die contactgegevens staan allemaal op de website van www.stichtingabc.nl.
En als je dan, want ik proef een beetje uit je antwoord dat er wellicht op het gebied van andere beleidsdossiers, dat ervaringsdeskundigheid daar wellicht minder gebruikelijk is. Of althans, het is nog niet ontwikkeld. Als je dat zou willen opzetten, dus een luisteraar die zegt, nou, ik zou dat eigenlijk wel wat breder willen opzetten. Ik kan me voorstellen dat hij dan denkt, nou, ik ga Anita bellen. Ja. Op het moment dat ik op het gebied van de basisvaardigheden ervaringsdeskundigheid nodig heb. Maar ik heb ook nog iets anders nodig. Waar moet deze persoon dan rekening mee houden als hij of zij dit zou willen organiseren? Zou je dat bijvoorbeeld bij een maatschappelijke instelling in de buurt kunnen neerleggen?
Het kan.
Als opdracht.
Ja, als die maatschappelijke instelling daar ook voor open staat, zeker. Maar als er iemand is die denkt van, na het luisteren van deze podcast, van nou, ik zou dit ook wel willen, maar mijn thema gaat niet over laaggeletterdheid. Het gaat ergens anders over, maar de manier waarop het is opgezet spreekt me heel erg aan. Mensen mogen me altijd bellen. Ik vind het superleuk om hierover te vertellen. Dus,
hoe kunnen ze je bereiken?
Via ter@leesenschrijven.nl.
Dus
T-E-R-R,
ja.
Apenstaartje, lezen en schrijven.nl.
Zonder puntjes, geen N-tekentje, ja. Gewoon het woordje.
En dat mailadres, dat komt gewoon bij mij binnen. Dus ja.
Ten slotte, iets over hoop, toekomst, visie. Als je nadenkt over de toekomst van ervaringsdeskundigheid en het helpen van mensen die te maken hebben met basisvaardigheden en beperkte basisvaardigheden, maar ook met eenzaamheid of andere uitdagingen. Hoe ziet jouw gedachte eruit over die toekomst?
Rondom die ervaringsdeskundigheid? Ja, wel positief. Omdat ik zie dat er steeds meer vanuit de gemeente beseft wordt, we kunnen dit niet zonder de stem van de doelgroep. Waar ze hulp bij nodig hebben, is het duiden, wie is dan mijn doelgroep? Over wie heb ik het dan? Daarna kunnen zij met allerlei partners in het sociaal netwerk heus wel op zoek naar hoe kunnen we die stem van die doelgroep nu daarbij betrekken. Maar dat wordt wel steeds meer gevoeld en beseft. Dus daarom ben ik heel hoopvol. Ook de realisatie dat je ervaringsdeskundige gewoon fatsoenlijk moet belonen en dat helpt. Het is toch een stimulans. Dat helpt om hun te vinden en erbij betrokken te houden. En dat de rol van de ervaringsdeskundige steeds meer in de preventieve kant wordt ingezet in plaats van in de reparatiestand.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen waardoor ik denk, ja, het gaat wel de goede kant op. En dit soort projecten die lang lopen, ook met heel veel steun van de gemeente die dit hebben mogelijk gemaakt. die daar ook binnen hun eigen beleidsteams daar ook zich hard voor maken. Dat is heel bijzonder, maar dat is ook wel wat er echt voor nodig is. Ja, dat helpt allemaal wel.
Ik kan me voorstellen dat je in de toekomst ook met meerdere teams ervaringsdeskundigen in de regio te maken krijgt.
Ja.
Dat je ook daar een interessante samenwerking mee zou kunnen starten. Dus ook ervaringsdeskundigheid op het gebied van alle andere sociale domeinen die we in deze podcast hebben genoemd. En ter afsluiting, wat moet je vooral niet doen als het gaat om betrekken van ervaringsdeskundigen?
Als professional, na één keer denken het lukt niet. En ook eigenlijk na vijf keer denken het lukt niet. Dat moet je vooral niet doen.
Volhouden,
ja.
Zijn er nog wel eens dingen waarvan je zegt, nou, dat moet je echt niet tegen een ervaringsdeskundige zeggen, want dan krijg je niet wat je hebben wil.
Ja, als je het probleem bij de ervaringsdeskundige neerlegt, bijvoorbeeld tijdens een testpanel, snap je wat daar staat? Ja, daar reageren de meeste ervaringsdeskundigen niet zo heel erg positief op. Want we komen namelijk om te testen of dat wat er staat begrijpelijk is. Dus vind je dat ik het goed heb uitgelegd? Is een heel andere vraag als snap jij wat ik bedoel? Maar het levert wel een ander antwoord op.
Ja. Nou, en daar ben jij dan ook bij om dat proces te begeleiden.
Ja.
Anita, dank je wel voor al je informatie. Kun je nog één keer het mailadres herhalen?
Dat is ter@lezen-en-schrijven.nl.
Dank je wel. Beste luisteraars, ook bedankt voor uw aandacht. Ik hoop dat deze podcast de nodige inspiratie heeft gebracht. En graag maak ik ook gebruik van de gelegenheid om u te attenderen op de komende podcast van onze stichting. Die gaat over sociale buurt- en taalcafés.